Het is alweer zo'n 10 jaar geleden, gemeente, dat er een boek verscheen over de angst van het Westen. En ik denk dat dat boek vandaag nog volop actueel is. Angst en vrees zijn kenmerkende verschijnselen voor deze tijd. En zeker na de 11e september. Angst en vrees zijn kenmerkend voor de mens zonder God. Al lijkt hij nog zo zeker. Angst en vrees zijn kenmerkend voor de mens die niet gelooft in de Heer Jezus Christus. En mensen die dan wel geloven in het evangelie, zijn zij dan zonder angst en vrees? Ooit zei iemand: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Dat klonk heel sterk. Maar u kent het vervolg. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij gaat nu zijn lijden en sterven tegemoet. En zijn discipelen volgen hem. Uiteraard. Van het begin tot het eind, daar zijn het leerlingen voor. Maar terwijl ze hem volgen, nu zijn ze verbaasd, ontsteld en bevreesd. Waarom eigenlijk? Jeruzalem is toch de Godstad, de stad van de grote koning, de stad van de tempel. Ja, zeg u dat laatste wel. Dat betekent de stad waar de offers worden gebracht, toch? En het Lam van God gaat nu zijn leven offeren in de stad van het offer. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Opgaan naar Jeruzalem. Uiteraard, want de stad lag hoger op de berg Sion. Maar daar zit ook iets in van een cultische klank. Opgaan naar de Sion. Dat houdt ook in het gaan brengen van een offer. Vroeger zeiden we dat nog zo als je naar de kerk ging. We gaan op naar Gods huis. Terwijl van de hoogteverschillen geen sprake is. De mensen gingen op naar Gods huis. Het had een cultische klank. Het had in zich het gaan brengen van een offer. Ook zeker in deze woorden. Maar als de discipelen hier Jezus volgen, dan weten ze toch eigenlijk verder nog van niets. En waarom zijn deze mensen dan verbaasd, ontsteld en bevreesd? Dat hoeft toch niet als Jezus bij je is en als je bij Jezus blijft, dan heb je toch niets te vrezen. Ja? Maar ik denk dat ze intuïtief aangevoeld hebben waar het heen gaat. En waar hij heen gaat. Dat behoort immers bij een echte leerling. Dat je ook per intuïtie onderwijs tot zich neemt. Ze hebben aangevoeld waar het nu heen gaat en waar hij heen gaat. Ja, toch volgen ze wel. Het is hier een volgen zonder vragen. Ze vragen eigenlijk nog niets. Maar het is wel een volgen met vrees. Dat wel. Maar kijk, er gaat wat gebeuren. Jezus neemt zijn discipelen even apart. Je moet een beetje denken aan een moeder die haar bange kind even apart op haar arm neemt en zegt: joh, je moet niet zo bang wezen, want zo, misschien. In ieder geval zegt Jezus al heel precies waar het op staat en waar die heen gaat. Heel het lijden van Jezus gaat hij nu in kaart brengen. En Jezus laat zijn discipelen meelezen. Kijk. Kijk nou eens. Kijk vrienden. Zo loopt de weg. En deze route moeten wij nu gaan volgen. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriester en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en doden. Nou. Ziet u de discipelen gebogen over de kaart die Jezus ze voorhoudt. En u ziet hoe de route volgt op de kaart. Nou, dat wat. In gedachten zie ik Petrus even opkijken. Jongen. Trouwens, Judas niet minder. Moet dat zo? Gaat dat zo? Mogen wij het misschien vragen. Is dat misschien geen doodlopende weg? Als je dat zo bekijkt. Dat loopt toch helemaal fout. Nee, zegt de Heer Jezus. Kijk jullie eens even verder. Die kaart is veel groter. Kijk eens even verder. Het is geen doodlopende weg. Maar moet je goed kijken hoor. Het is een doorlopende weg. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Doorlopende weg. Nou zijn ze gerustgesteld. Nou zijn ze niet bang meer. Ja, dat zou je verwachten. Maar hoe het nu ook is, in ieder geval is hun vrees wel doorzichtig gemaakt. En dat is al heel wat. Als je weet wie de vijand is en waar die zich bevindt en wat zijn zwakke plaatsen zijn, als je dat maar weet, als je daar zicht op hebt, dan kun je de vijand beter bestrijden. Dan kun je hem aanpakken. Dan weet je hoe je strategie moet zijn. Ja, toch? Ja. Ja, misschien wel. Ja, misschien kun je hem dan zo onschadelijk maken. In ieder geval, het is wel nu ook doorzichtig gemaakt in de meest letterlijke zin van het woord. De vrees en de angst van de discipelen. In die zin dat ze er nu doorheen kunnen kijken, er doorheen kunnen zien. Tot op, die derde dag. Dat hij opstaan zal. Maar gemeente, al laat Jezus dan de hele route zien, niet alleen dat eerste gevaarlijke stuk, die doodlopende weg zult te zien, maar ook die doorlopende weg naar zijn opstanding, al laat hij het helemaal zien, toch is hun vrees niet weggenomen. Ze blijven bang. En dan volgend waren ze verbaasd en bevreesd. En je vraagt je af waarom nou eigenlijk. Want Jezus gaat toch voorop. En als je bij Jezus bent, hoef je niet bang te zijn. En als hij bij jou is, hoef je niet bang te zijn. Laat het dan voorop gaan, vrees. Hoef helemaal niet bang te zijn. Hoeft toch niet? Hoeft helemaal niet. Nee. Toch, hem volgende, waren ze verbaasd, ontzet en bevreesd. Waarom eigenlijk? Waarom dat? Om omdat hun vrees hier niet weggenomen kan worden. Kan dat niet? Nee, dat kan op dit moment niet. Waarom kan dat niet? Omdat de zonde nog verzoend moet worden door Jezus op Golgotha. Daarom kan op dit moment de vrees niet worden weggenomen. Houdt u dat even heel goed voor ogen. Ja, maar dat zal waar zijn voor de discipelen. Toen Jezus volgen en toch nog vrezen. Je zult het maar voorgesteld krijgen, zo'n weg. Je zult het maar voor ogen hebben, zo'n weg. Geen wonder dat je dan tegenop ziet. Maar dat ligt voor ons natuurlijk toch wel anders. Al gaan we de lijdenstijd in, het ligt toch voor ons anders. Want wij leven dan toch maar na Golgotha. Hoe je het ook wendt of keert. Ja? We gaan dat niet overdoen. We leven na Golgotha, toch? Jawel. Maar leeft u uit Golgotha. Pas dan is de leven na Golgotha. Wat bedoelt u? Lieve gemeente, ik vrees. En dat is mijn vrees. Dat we te weinig vrezen. Of in sommige gevallen helemaal niet vrezen. We geloven toch. En als je gelooft dan. En trouwens, je moet helemaal niet vrezen. Jezus heeft het zelf gezegd. Vrees niet, geloof alleen. Oké, doen we. Je moet niet vrezen. We geloven. Jawel, gemeente, daar valt meer van te zeggen. Maar mag ik een paar grote lijnen trekken uit de Heilige Schrift? Voor ons eigen leven. Zullen we echt met profeet voor onszelf, ouderwets woord, met geestelijk nut voor onszelf, de lijdenstijd ingaan en de lijdenstijd doorgaan? Dan moet u en ik, dan mogen u en ik letten op de gehele schrift, op het totaal van het schriftbeeld ten aanzien van vrees, lijden en sterven. Ik trek een paar grote lijnen uit de Heilige Schrift. Want je hebt er niks aan om zo'n tekst uit de Bijbel te plukken. Dus niets, geloof alleen. Oké, doen we dus. Zijn nooit meer bang? Dat we geloven. Ziet zo. Ja. Ja. Dan heb je zo'n pieterpeuterig bijbeltje. Maar het gaat om die hele Bijbel. Om de hele schrift. En dan moet je die tekst in de context van die hele schrift plaatsen. Toch? Daar gaan we. Dan zeg ik eerst dit. Het waarachtig geestelijk leven. En daar gaat het om, hè. Ik heb het niet over geloverige flauwekul. Het waarachtige geestelijk leven begint met vrezen. Dat is één. beven voor de majesteit en de heiligheid van God. Kijkt u dan nu naar het begin van de Bijbel. De eerste reactie van de mens na de zondeval. Zijn allereerste reactie. Op het woord van God. Adam, waar ben je? En dan komt hij voor de dag. Ik hoorde uw stem in de hof. En ik was zo blij. Nou, eerlijk zijn, hè. En ik vreesde. En ik vreesde. Waarom? Want ik ben naakt. Ik heb niets om me te bedekken en in te dekken voor u. Was dat dan nodig? Blijkbaar. Het is te vrezen. En dat is een persoonlijke nood. Als pastor. Een persoonlijke nood. Met een D en met een T. Het is te vrezen dat vele mensen een kijkje nemen op Golgotha zonder ooit in het paradijs te zijn geweest. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Dat is een doorslaggevend Bijbels element. Geconfronteerd met Gods heiligheid en Gods gerechtigheid, is daar immers onze onheiligheid en onze ongerechtigheid. En dat geeft vrees. Dat combineert niets, dat harmonieert niets. Kortsluiting. En ik weet dat deze noties van de Bijbel bijna weg zijn. Gods heiligheid, Gods gerechtigheid, onze onheiligheid, dat klikt niet. Kortsluiting, vrees. Was het dat? Jazeker. Dat is trouwens de diepste oorzaak van wat men noemt de oerangst die ieder mens in zich meedraagt. Dan kun je over heen leven, vrolijk doen en zo. Maar geconfronteerd met jezelf, en zeker met God, komt die oerangst naar voren. Zoveel weet het schepsel in zijn geweten nog van een schepper. Maar de mens vlucht weg. Voor de werkelijkheid, met name voor de werkelijkheid van Gods heiligheid. En vlucht en verbergt zich in van alles en nog wat, soms in de dood. Dat is de postmoderne mens vandaag. Want alle angst en vrees, gemeente, is niet zaligmakend. Je kunt soms mensen zien ronddraaien in zogenaamde kennis der ellende, wat niets anders is dan egoïsme. En toch begint, ik zeg het opnieuw, begint ieder waarachtig geestelijk leven met vrezen. Nogmaals, vanwege Gods heiligheid afgezet tegenover onze onheiligheid. Dat moet je niet een beetje glad willen streken. Maar dat is vluchten voor de werkelijkheid en voor Gods heiligheid. Nou is dit het wonderlijke, als je de Bijbel goed leest en de grote lijnen van de schrift volgt, en met name de heilsfeiten op de voet volgt, tot in de lijdenstijd toe. Nou is dit het merkwaardige, dat een mens pas God begint te vrezen, wanneer het heil van God ons genekt en raakt. En dat is niet waar. Als God dichtbij komt, en als het heil van God dichtbij komt, dan gaat je vrees weg. Dan krijg je vrede. Hoe dichter God bij komt, en hoe meer zijn heil dichter bij je komt, hoe rustiger je wordt. Ja, buiten het zaligmakend geloof. Heb je het genoteerd? Want de lijnen van de schrift lopen anders. En ik ga nu een paar grote heilshistorische lijnen trekken. Ten diepste was het toch de belovende God die tot Adam sprak. Adam, waar zijt gij? De belovende God, hoef je toch niet bang voor te zijn als God met zijn belofte naar je toe komt? Ja. Maar het was wel de belovende God voor wie Adam vreesde. Begrijp je dat nou? Voordat God zijn belofte bekendgemaakt had in het paradijs, voordat zei ik, vreesde Adam. We gaan de lijn doortrekken. Toen de geboorte van het beloofde zaad werd aangekondigd, vreesden de herders met grote vrees. Dus zeg maar, voordat ze Christus zagen in de kribbe, voordat, vreesden ze met grote vrees. Heb je genoteerd? En vlak voordat de goede boodschap van de opstanding wordt verkondigd op Golgotha, doordat de kop van de slang werd vermorzeld, waren de discipelen verbaasd en bevreesd. Zeg maar, dan zien we bij de tekst, vlak voordat de zonde werd verzoend, waren ze verbaasd en bevreesd. Een mens begint pas goed te vrezen, wanneer Gods heil hem genaakt en raakt. Vlak voordat de goede boodschap van de opstanding straks wordt verkondigd, waren de vrouwen bij het graf. Zeer bevreesd, zeer bevreesd. Vlak voor de vrijspraak werd vernomen, zeer bevreesd. Gemeente, voordat we met Gods heil van doen krijgen, krijgen wij met de God van het heil van doen. Heb je het opgenomen? Krijg met de God voor het heil van hem. En dat was het ten diepste waarom de discipelen verbaasd en bevreesd waren. Terwijl ze Jezus volgden naar Jeruzalem, ontzet en bevreesd. Volgen ze Jezus naar zijn lijden, sterven en opstanding. Kunt u de discipelen een beetje volgen? Laat staan, kunt u Jezus hier volgen? Want nu gaan Gods beloften inderdaad in vervulling in de lijdenstijd in het Lam van God, in dit geconcentreerde Nieuwe Testament, beloften van hulp en heil ons aangezegd. Jawel, jawel, maar tegelijkertijd wordt Gods toorn hier vervuld, vol, tot de rand toe vol. Dat is niet niks. Gods beloften worden nu vervuld in dit geconcentreerde evangelie van het Nieuwe Testament. Het is volbracht, jawel, maar tegelijkertijd wordt Gods wraak vervuld, vol, tot de rand toe vol. Zal ik deze drinkbeker niet drinken? Hij was er bevreesd, Jezus. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. Hij was toch de Zoon van God? Ja. Ja. En het is waar, Gods barmhartigheid zal nu worden vervuld, navenant, vol. Jawel, dat zal blijken op de derde dag, als hij opstaan zal. Maar draai dat niet om. Eerst lijden en sterven, en dan opstaan. Eerst Gods gerechtigheid, barmhartigheid. Eerst Gods gerechtigheid en zo zijn barmhartigheid. Eerst Goede Vrijdag en zo Pasen. Gemeente, wie Jezus gaat volgen in de lijdenstijd, vanwege Gods beloften, wie Jezus gaat volgen, vanwege de verkiezende, de roepende en de belovende God, wie Jezus zo gaat volgen, wie Jezus echt gaat volgen, die wordt ontzet en bevreesd. Evenals hier de discipelen. Tja, maar waarom dan toch? Wie Jezus volgt, die heeft toch vrede en geen vrezen? Ja, wacht even. Jezus gaat hier te voet. Dat betekent voetstappen drukken. Er staat trouwens nadrukkelijk en uitdrukkelijk, en Jezus ging voor hen. Volgende, ook na zijn lijden en sterven, ook na zijn opstanding, jazeker, maar niet omgekeerd. Volgen na zijn sterven, en zo zijn erven, maar wel erven door sterven. En zou een mens daar niet ontzet aan en bevreesd van worden, als het naar de dood toe gaat? Wie is er niet bang van de dood? Wie is er niet bang van het sterven? Ja, dat is menselijk, zeggen we dan. Ja. Jawel. Maar hier dan, het gaat toch om Jezus dood, het gaat toch om Jezus sterven. Ja. Wie zou er dan niet vrezen? Wie zou dan niet verbaasd, ontzet, ontsteld zijn? Wie zou dat niet wezen? Waar je met al Gods beloften regelrecht op de dood had. Volg je niet, dominee? Ja, het gaat er niet om wie mij volgt. Of wie Jezus je volgt. Zoals de discipelen. Wie zal dan niet vrezen? Nogmaals, ik herhaal het. Als je met al Gods belofte regelrecht op de dood afgaat. Snap je dat niet? Ja, er is genade voor nodig. Ja, maar het gaat hier om de dood van Christus. Jawel, maar dat wordt dan toch ook uw dood. Zo je leven. Nogmaals, het wordt pas Pasen, na Goede Vrijdag. Ik ben met Christus gestorven en ik leef. Zou je dat eerst niet overslaan? Of wou je er omheen lopen? Ik ben met Christus gestorven. In al zijn sinistere realiteit. En ik leef. Dat is de volgorde. Dat is de orde van het heil. Dat is inderdaad een doorlopende weg. Zeker. Maar in de genade. Er was er één voor wie het inderdaad een doodlopende weg werd. Judas. Als Jezus toont hier zijn lijden en sterven en opstandingsweg. Aan de 12 staat er letterlijk aan de 12. Dan was Judas daar ook bij. En ook hij is kennelijk ontzet, ontsteld en bevreesd. Maar Judas ziet geen doorzicht in Christus. En hij loopt zijn dood. Letterlijk dood. Maar wat zat hem dan toch in de weg? Zo dicht bij het evangelie en zo dicht bij Jezus. Ja, zegt u dat wel? Wat zat hem eigenlijk in de... Of lag er misschien iets in de weg? Laten we eens goed kijken. Laten we eens goed... Lag er iets in de weg? Ja. 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 Een steen. Een steen. De steen des aanstoots. Jezus Christus zelf. En daarover is die gestrakeld. En daarover viel die zich dood. Een doodlopende weg. En geen doorlopende weg. Het lijden en sterven van Christus. En zo zijn opstanding. Dat lag Judas niet. Dat lag hem in de weg. En Judas ontzetting en vrees eindigen in de eeuwige verschrikking. Dat kan dus ook. Dat kan ook. Volgen we Jezus in de lijdensteed. Dat kost wat hoor. Dat kost je leven. Ja, maar de ontzetting en de vrees van die andere discipelen, die gaan straks over in de vrede. Jawel. Jawel. Die gaan over in de vrede die ze niet namen, maar kregen. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Vrede zij uw lieden. Maar daar staat het kruis tussen. Daar staat op een graf tussen. Vrede. In plaats van vrezen. Vrede. Vermaakt bij testament. En ontvangen als het geopend wordt. Verstaat u het? Nee. Ja, dan gaat u niet mee. En ik heb geen zin u zoek te houden met romantische beelden over het lijden en sterven van Jezus. U gaat mee, dan is het nee. Eén van twee. Maar zover, bij die vrede, is het hier nog niet. Bij lange niet, bij de discipelen. Voorlopig volgen ze Jezus, verbaasd, ontzet en bevreesd. Gemeente. Wanneer we Jezus volgen, en dat doen we toch graag, Jezus volgen, hebben we dan dit stukje van de loopbaan niet afgeslagen? Zo kom je er nooit, echt niet. Zoveel mensen volgen Jezus en ze zijn nooit ontzet en nooit bevreesd. Oh ja, ze zijn wel eens bang en ze zien het niet meer zitten. Maar dat bedoelt de Bijbel hier niet. Het is de vraag of je dan straks ooit werkelijk bevreesd bent geweest, zoals Adam vreesde toen hij Gods stem hoorde om te beginnen. Daar zegt de profetie een heel verschrikkelijk woord over. Wee de gerusten te Sion en de verzekerden op de berg van Samaria. Ontzet en bevreesd, terwijl we Jezus volgen, zoals hier de discipelen. Ontzet en bevreesd. Wie is dat kleine kind? Het is maar een kleinigheid en je wordt gestoord. Ontzet en bevreesd. Vanwege Gods gestrenge wraak over de zonde. Ik denk gemeente aan Luther. Wat een vrees. Zo bang. Ja, maar dat is zo lang geleden. Hij was de reformator. En het gaat hier om de theologie van de reformatie. De rest kun je van mij gestolen krijgen. Samengevat, hoe dichter we bij het kruis komen, hoe verder wij van huis komen in de ervaring van het geestelijke leven. Het vol. Dan zeg ik, laat Jezus maar voorop gaan. Hij weet de weg. Hij is de weg zelf. En voetstappen drukken achter lijdende en stervende borg. Zelf heeft hij bloed gezweten. Vanwege de ontzetting en de vrees in Gethsemane. Ik was er ooit op klaarlichte dag. 3 jaar geleden. En er liepen toeristen rond. En de zon scheen heerlijk. Ieder praatte zachtjes. Zacht. Er is nog iets van die ontzetting blijven hangen. Neemt u het mee. Jezus heeft bloed gezweten. Voordat hij zijn bloed kon storten. Onthoud het. En zo zullen we weten. In de lijdenstijd. Met welke dure prijs we zijn gekocht. De angst der hel heeft hem alle trouw doen missen. Dat was liefde. Gods liefde. Voor doodschuldige mensen. Opdat wij tot God zouden genomen worden, zegt het formulier. En nimmer meer van hem verlaten worden. Ja. Jezus volgen. Is hij te volgen? Zo. Verbaasd en bevreesd. Vanwege het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Zou het dat zijn? Vast. Wie flinker wil wezen. Een geloviger wil wezen. Zonder vrees. Zonder die angst, die verbazing, die ontzetting. Die bevindt zich niet op een doorlopende weg, maar op een doodlopende weg. Volgen, verbaasd en bevreesd, ziende Gods heiligheid en mijn eigen onheiligheid. Ontsteld. Wie dat niet verkiest, is blijkbaar niet verkoren. Het was de taal van een uitverkoren vat, Paulus. Voor hem werd die doodlopende weg, doorlopende weg, op de weg naar Damascus. Er zat wel het wonder van de genade tussen. Zijn vervolgen, nota bene, zijn vervolgen met een volgen. En deze volgeling na Golgotha, draagt het kruis van Golgotha voortdurend mee. Altijd, waar die ook is. En zo schrijf je het in zijn brieven. De gemeente van Korinthe. Ik was bij u in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Lieve mensen, dat is Paulus. Waar dan zelf sterk wees en triomfantelijk en assertief. Hè? Ik was bij u in zwakheid. En veel beven. Dat is de tweede brief aan Korinthe. Van buiten was strijd. En van binnen vrees. Heb je Paulus. En hij was dan ook een volgeling van Jezus. Die in zijn vlees vervulde. De overblijfselen. Ik vind dat een mysterieus woord. Maar het is een Bijbelwoord. Hij vervulde in zijn vlees de overblijfselen van de verdrukking van Christus. Volgen in de lijdenstijd. Door de vrede naar de vrede. Onder het kruis en zo naar huis. Onze ziel verbijt de Heere. Zo wordt de lijdenstijd. En dat wens ik u van harte toe. en ook mezelf. Zo wordt de lijdenstijd verbijdenstijd, wachtenstijd. Amen.